Goedenavond, welkom allemaal hier op onze bevrijdingsavond in Apeldoorn. Twee koren en musicerende jongelui, geweldig. En dan ook nog iemand die een vertelling haalt. Heel fijn om zo samen stil te mogen staan bij 80 jaar bevrijding. 80 jaar, dat is ook al een heel poosje. 1945, ik denk dat er niet heel veel mensen meer zijn hier vanavond die het echt hebben meegemaakt. Maar sommigen kunnen zich er soms nog wel wat van herinneren. Bevrijding van de Duitse overheersing, goed om daarbij stil te staan. En dat doen wij ook vanavond met het woord van God. En daarom wil ik beginnen met jullie om te lezen uit Psalm 85. Psalm 85, daar gaat het ook over bevrijdingsdag. Een andere bevrijdingsdag dan die van ons, maar er wordt wel gesproken over verlossing. Ik lees met jullie wat ook in het programma staat. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw land gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt. Sela. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Gij hebt u gewend van de hittigheid uw stoorns. Breng ons weder, o God, onzes heils, en doet er niet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goedertierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk, zijn heil is nabij degenen die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en de gerechtigheid zal van de hemel neerzien. Ook zal de Heere het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen. Ik zei net al, 80 jaar bevrijd zijn, dat is wel iets heel bijzonders. Ik denk als we over de hele wereld kijken, er niet veel landen zullen zijn waar mensen 80 jaar in vrede en vrijheid hebben kunnen leven. En ook in vrede en vrijheid naar de kerk konden gaan. Psalm 85 gaat ook over een soort bevrijdingsdag. Kunnen we natuurlijk niet één op één vergelijken. Een Bijbelboek. Een psalm van ongeveer 2500 jaar geleden kunnen we niet zomaar één op één overzetten naar de bevrijding in 1945. Maar toch wil ik twee lijnen trekken. Ik wil u meenemen naar de terugvoering van het volk Israël uit het land Babel. Want dat is waarschijnlijk de aanleiding geweest voor deze psalm. Het Joodse volk was door eigen schuld in Babel terechtgekomen, was weggevoerd. En na 70 jaar mochten ze terugkomen. Het was de koning Kores die toestemming gaf, die de opdracht gaf. Alle Joden mogen terug naar Jeruzalem. En daar gingen ze onder leiding van Zerubabel, die hele lange weg terug. Wat een wonder was dat voor hen. Terug naar waar ze eigenlijk hoorden. Terug naar hun echte thuis. Ook terug naar de plaats waar de Heere ooit het altaar had neer laten zetten in Jeruzalem. Dan mochten ze terug. Zullen ze blij geweest zijn? En toen kwamen ze eraan en toen viel het een beetje tegen. Want in dat volk, in dat land Israël, zaten ze niet op die Joden te wachten. De tempel was helemaal omgegooid, omvergeworpen. Die moest weer opgebouwd worden. Al hun landerijen waren weg. Er woonden inmiddels andere mensen en die waren een beetje boos dat de Joden nu terugkwamen. Dus aan de ene kant blijdschap. En aan de andere kant toch ook wel verdriet. En dat klinkt in deze psalm. En de eerste twee, of de versen 2 en 3 ziet u in uw programma wat dikker afgedrukt. En dan wil ik beginnen bij dat tweede vers. Gij zijt uw land gunstig geweest, Heere, de gevangenis van Jacob hebt gij gewend. Dat zegt de psalmdichter. En dan zingt hij over die verlossing uit Babel. Weet je wat dan opvalt? Eerst staat helemaal niets over Kores, terwijl die machtige koning had toestemming gegeven. Daar lees ik niks over. Ik lees ook helemaal niks over Zerubabel, terwijl die dat volk daarheen gebracht had. Dat is zo'n belangrijke man geweest. Staat er niet. Er staat, gij zijt uw land gunstig geweest. Het gaat om God. En nou de stippellijn naar de bevrijding van 1945. Ik denk dat onze kinderen wel weten van de grote generaals aan de kant van de geallieerden, van de Engelsen en de Amerikanen, die geholpen hebben om ons te bevrijden. Denk aan Eisenhower en Montgomery. Of misschien denk je wel aan Churchill met die sigaar, die belangrijke Engelse premier. Hebben die ons land nou bevrijd? Een beetje wel natuurlijk. Als die er niet geweest waren, was het wel heel moeilijk geweest. En toch denk ik ook als we aan de bevrijding denken dat we niet alleen moeten kijken naar belangrijke mannen die daarbij een taak hebben gekregen, die belangrijk werk hebben mogen doen, maar dat we ook omhoog moeten kijken en zeggen, de Heere heeft vrijheid gegeven. God de Heere heeft geholpen. En God de Heere heeft het zo bestuurd dat daar allerlei mensen een taak in hadden, een opdracht hadden en soms hele dappere dingen hebben gedaan. Maar uiteindelijk was het de Heere die hielp. En zo is het uiteindelijk ook de Heere die 80 jaar vrijheid en vrede heeft gegeven. Dat is de eerste stippellijn. God dankbaar zijn. De tweede. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonde bedekt. Nou, je snapt wel, dat gaat over die Babylonische wegvoering. Dat was eigenlijk de eigen schuld van die Israëlieten, hè? Dat had de Heer al tegen gezegd, van jongens, let op, als jullie de afgoden gaan dienen, als jullie niet meer luisteren naar mijn stem, dan zal ik ervoor zorgen dat de vijanden jullie gaan overheersen en dan worden jullie weggevoerd. En dat was gebeurd. En wat nou toch heel mooi is, als dat volk terug mag, dan denken ze terug aan, hé, het was onze eigen schuld dat we weggevoerd waren. En nou is de Heere niet meer zo toornig op ons. En nou heeft de Heere zijn toorn weggenomen. En mogen we weer terug naar ons eigen land. De zonden zijn bedekt. Ook daarover kunnen we een stippellijn zetten naar onze tijd. Met eigenlijk de kernvraag, hoe zit het nou met uw zonden, met mijn zonden? Zijn die nou ook bedekt? En dan denk ik dat we allemaal wel weten dat die zonde van ons, daar is geen wereldoorlog genoeg voor om de straf daarvan te dragen. 5 jaar wereldoorlog is niet genoeg om de straf te dragen op onze zonde. Daar is iets heel anders voor nodig geweest. Dat was het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Die is gestorven voor de zonde van zijn volk. Dus als we de stippellijn vanuit het derde vers nemen, dan komen we uiteindelijk bij de Christus uit. En in Psalm 85 was dat nog een uitzien, een verwachting van de Messias. Wij mogen daarop terugzien. Maar ook dan zullen wij gelovig moeten worden gemaakt dat die middelaar nu ook voor onze zonde gestorven is. En dat brengt mij bij de derde vraag. En dat is, wat is nu het belangrijkste voor u en voor mij? Is dat het in vrede en vrijheid kunnen leven hier in ons land? Of is het dat onze zonden bedekt zijn? En dat wij een levend lidmaat van de echte kerk hier op aarde mogen zijn? En ik hoop en wens dat het laatste voor u het geval zal zijn. En als dat nog niet het geval is, dan weten we één ding. Die koning van de kerk, die leeft nog. Die is opgestaan. hebben we ook herdacht met Pasen. En die maakt doden levend. Doven horend. Blinden ziend. En ik hoop dat u in uw persoonlijk leven de kracht van zijn woorden mag ervaren. En dat dat ook vanavond gemerkt zal worden. Hiermee wil ik deze opening afsluiten. En ik stel voor dat we gaan zingen Psalm 79 vers 4. En dan wil ik eigenlijk gelijk aangeven dat het programma vanzelf zal gaan verlopen. Maar bijzonder uw aandacht voor de collectezang die er ook is. En dan kunt u in contanten betalen in het zakje. Maar helemaal achter op het programma staat ook een QR-code. Dus mocht u contant geld vergeten zijn, de QR-code doet het dan ook nog. En dat kan zelfs ook thuis. Ik stel voor dat we samen gaan zingen. Psalm 79, daar gaat het ook over schuldvergeving. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven en wat er verder volgt.
lied wat wij nu gaan zingen, Eet één keer vaker, is geschreven door Maureen de Witte uit Emmeloord. En zij zegt onder het lied, zegt zij een aantal dingen, en dat zal ik jullie even laten horen. Maureen de Witte heeft haar zelf geschreven gedicht voor mogen dragen op 4 mei op de dodenherdenking van 2019 op de Dam in Amsterdam. In haar gedicht schrijft ze over mijn opa in het uniform, strijdend voor mijn vrijheid, ging hij dwars door het vuur. Dit staat symbool voor alle jonge mensen die zich voor onze vrijheid hebben ingezet, omdat je met opgeven de oorlog niet won. Dankzij hen mogen wij nu leven in een land waarin we vrij mogen gaan en staan. Maureen heeft geprobeerd het verleden en het heden met elkaar te verbinden door middel van haar opa. Om zo een algemene boodschap duidelijk te maken, opdat wij niet vergeten wat zij voor ons hebben gedaan. De wereld zoals wij die nu kennen is getekend door het verleden. Die aan die verleden tijd, die zelfs in het heden, in de wereld om ons heen voor altijd zichtbaar blijft. En dat mag niet zomaar gewist worden uit ons geheugen. Met deze tekst hoopt Maureen dat er een keer extra stilgestaan wordt bij datgene wat er in de oorlogsjaren gebeurd is. Al was het maar één keer vaker. Haar gedicht luidt als volgt. Eén keer vaker kijken naar de foto aan de muur van mijn opa in het uniform. Strijdend voor mijn vrijheid ging hij dwars door het vuur. Eén keer vaker strijden dan dat je werkelijk kon. Strijdend tot aan het einde, omdat je met opgeven de oorlog niet won. Eén keer vaker liefhebben hen die ons zijn ontgaan, opdat de herinnering blijft leven, opdat wij niet vergeten wat zij voor ons hebben gedaan. Eén keer vaker denken aan die verleden tijd, die zelfs in het heden, in de wereld om ons heen, voor altijd zichtbaar blijft. Eén keer vaker.
Thank you. Thank you. Ja, nu zijn jullie klaar, maar nu sta ik hier en dat is echt heel ongemakkelijk. Want eigenlijk zit ik ook liever daar in plaats van hier. Maar dat niet alleen, want ik ga straks wat over mijn vader vertellen en over mijn opa en over mijn familie. Maar ja, die opa, die heb ik eigenlijk nooit gekend. En misschien hebben jullie wel een opa en dan denk je van, oh ja, de opa gaat soms met mijn fietsen of mijn opa had me op van school. Of je kan extra leuke dingen voor mijn verjaardag kopen en... Ja, vroeger had ik het eigenlijk nooit zo door, maar nu denk ik van, oh ja, eigenlijk heb ik hem toch ook wel gemist. Maar het is niet het enige wat ongemakkelijk is om hier te staan, want er zijn heel veel mensen hier die misschien ook wel een heel mooi verhaal over hun opa hebben. Ja, en dan kom ik hier met mijn verhaal en dat is echt niet omdat mijn opa of mijn familie of wij naar zo'n belangstelling willen staan. Maar het is toch heel belangrijk dat die verhalen dan eigenlijk niet vergeten worden. Ja, want het is alweer een aantal jaren geleden dat mijn moeder belde En ze zei, nou, we hebben echt nieuws, want er is een nieuwe wijk, Uggelenbuiten. En er wordt een straat naar jouw opa, dus haar vader, vernoemd. De Hendrik Ouwejansstraat. En als je in Apeldoorn op de Eveneesschool gisteren bij het monument was, dan denk je, oh, wacht eens. Dat verhaal heb ik eigenlijk al gehoord. Dan hoor je dus opnieuw. En misschien zitten hier al lang de mensen in de kerk. Ik denk, oh ja, het stond ook al in onze van de gemeente een heel mooi blad voor de bevrijding. Ja, daar staat ook het verhaal in. Maar dat geeft niks, want sommige verhalen kun je wel veel vaker horen. En ik heb het natuurlijk al heel vaak gehoord. Goed, Uggelenbuiten. Ik zeg, oh, dat is wel heel, oh, dat is wel heel mooi, want ja, er waren 11 verzetstrijders, 11 straten, en die zijn allemaal daar in die wijk allemaal naar een verzetstrijder genoemd. En toch merkte ik dat het mijn moeder nu veel meer deed als vroeger. Want er was al, op politiebureau was al een monument, en in het verzetstrijderspark ook een monument. Ja, als we daar dan als kinderen dan langs fietsten bij het politiebureau of bij het verzetstrijderspark, dan zei mijn moeder altijd, ja, nou mooi hoor zo'n steen, maar ik had liever een vader in mijn leven gehad. Ja, dat vonden wij dan eigenlijk, snapten wij dan ook eigenlijk wel. En toch was ze trots op haar vader die zoveel had betekend in de oorlog. Want aan het begin van de oorlog, dan wordt mijn opa, Hendrik Ouwejans, hoofdagent in Apeldoorn. Hij is dan 36 jaar getrouwd met Maaike de Koekoek. Hij heeft een zoon en een dochtertje. En hij heeft best wel naar zijn zin in Apeldoorn. Maar ja, de oorlog. Hij wordt gelijk actief lid als de oorlog begint van de OD. En misschien weet je dat als je in een hoge groep zit, dat is de ordendienst. En de ordendienst, die wilde gelijk na de oorlog echt alles bewaren van orde. En dan wilden ze alles weer goed maken in Nederland. En ze hadden dan zo'n oranje band om de arm. En de heel Nederland hadden ze, illegaal was het, hadden ze allemaal contacten met elkaar. Hendrik Ouwejan, die was van begin af aan heel actief. Want het begon in de zomer. Maar weet je, dat was wel heel gevaarlijk. Want Apeldoorn, ja, het lijkt allemaal hele lieve, brave mensen. En het is een prachtige stad, dorp. Maar heel veel mensen daar, van de politie, die waren, wij zouden zeggen, van de verkeerde kant, waren Deutsch Freundlich. Ze vonden het regime van de nazi's, nou ja, dat konden ze zich eigenlijk wel in vinden. En dan moet je daar als agent moet tussenwerken en niks laten merken. Dat je heel anders denkt. Want je had ook de SD. Dat moet ik goed uitleggen, dat is de Sicherheitsdienst. En de Sicherheitsdienst is opgericht door Himmler. Nou, en die naam Himmler, daar gaat natuurlijk gelijk een belletje branden. Want Himmler die zorgde altijd dat alle Joden gedeporteerd, die wilden ze allemaal uit het land weg hebben. En als je dan ook nog samenwerkte om Joden onder te laten duiken of wat dan ook, dan wilde hij je ook weg hebben, gevangen nemen en vermoorden. Ja, maar die SD heeft natuurlijk gegevens nodig. En gegevens kun je vinden van elk dorp of stad in het gemeentearchief. Nu had mijn opa Hendrik Ouwejan, die had zelfs een contacten. Dan ging hij naar zijn contact en dan zei hij van, als jullie nou de gegevens even aan mij geven, want ik heb gehoord dat de SD die en die mensen willen oppakken. Nou, en dan die goeie, zeg maar, die ook wilde medewerken met de onderduikers en met die OD, met die ordendienst, die zochten in het gemeentearchief alle gegevens. En als hij dan de gegevens had, dan zei hij dat weer tegen mijn opa. En mijn opa die ging dan weer naar die mensen toe. En zo waren hele gezinnen, hield hij daarmee onderduiken. Want anders zouden ze opgepakt worden en weggevoerd worden. Hendrik Ouwejan die is nog meer als waarschuwer een tip geven. Want ik zei het al een beetje, want hij helpt mensen onderduiken, maar hij helpt ook Joden onderduiken. Hij heeft ook een eigen verzetsgroep. En het is echt zo, hij had wapens, ja, en we moesten in opslaan. Niet op het politiebureau, maar dat is niet veilig. Nee, hij ging die wapens gewoon thuis opslaan. En het was ook wel handig dat hij politieagent was. Want als je bij de politie werkt, ja, dan kun je schieten. Dus als er nog meer mensen bij die orde dienst of meer allemaal mensen van het verzet, kon hij ze leren schieten. Ik weet niet of hij dat in zijn achtertuin deed, want ze woonden aan de Fabriekstraat. Mensen in Apeldoorn weten misschien wel de Fabriekstraat. En ja, het had wel een grote tuin, maar ik denk niet dat hij in zijn tuin schietles ging geven. En weet je, het was ook natuurlijk heel moeilijk, want al je collega's, die waren fout. Dus moest je echt steeds opletten. Ja, en ik had het over die Fabriekstraat, want mijn opa en oma, die woonden aan het begin van de oorlog gewoon aan de Fabriekstraat. Tegenover de Tima-fabriek. Dat is een fabriek en dan maakten ze gewoon alles van linnen, ten katen, weten sommige mensen wel, dat werd daar ook gemaakt, een textielfabriek. Aan het begin van de oorlog moesten mijn opa en oma met die twee kinderen die ze hadden, moesten in één keer het huis uit. Niet omdat ze wisten dat Hendrik Ouwejan in het verzet zat. Nee, dat niet, dat hadden ze niet door. Maar de fabriek was gevorderd. En weet je wat er in gemaakt werd? Nou, geen onderbroek en hemdjes meer. Er werden straalmotoren voor gevechtsvliegtuigen gemaakt. En lawaai was het steeds in die straat. Nou, er kwam een hele belangrijke Duitse pief, hè, en die wilde gewoon dat die natuurlijk die fabriek heel goed draaide. Dus de helft van de straat was uit hun huis. Want dan gingen de baas van de fabriek, die wilde daarin wonen, en de Duitse medewerkers. Dus Hendrik Ouwejan en zijn vrouw en zijn twee kinderen moesten ook nog uit het huis in een ander huis gaan wonen. Na de oorlog kwamen ze wel weer terug. En dan is eigenlijk ook weer heel grappig. Mijn vader, die moest toen een klusje doen, onder de vloer bij zijn schoonmoeder, in dat huis van aan de Fabriekstraat, nummer 25 staat er nog. Ja, mijn vader was echt klusjesman, die ging wel even onder de vloer. En wat schetst een verbazing? Onder de vloer vond hij een kist. En wat zat er in die kist? Allemaal Duitse geweren. Duitse geweren. En toen hij ook nog op de vliering moest kruipen, wat zag hij daar? Dat is ook nog nooit ontdekt. Een Duitse Brits. Een Duits bed. Nou, ik weet eigenlijk, mijn vader heeft natuurlijk niet die Duitse geweren zelf gehouden. Het is allemaal ingeleverd. Maar dat was wel iets waar hij ook wel weer van schrok. Hij zegt van, tjoh, wat is er toch veel gebeurd in de oorlog? En dan is het 1942. En dan wordt mijn moeder geboren. Nelly Ouwejan. Ach, en natuurlijk merkt zij niet van dat haar vader verzetstrijder is. Ze merkt ook niet dat er zelfs wapens onder haar ledikantje zijn gestopt. Nee, en Hendrik Ouwejan is dol op zijn kinderen. Hij speelt graag op de piano en hij zingt met het hele gezin. Het is gewoon een heel gezellig gezin. Maar ja, dan is het 1944, zondagmiddag in november. Nou, Hendrik brengt mijn moeder Nelly naar bed. Hij knuffelt zijn kinderen. Hij zegt zijn vrouw gedag. En zijn vrouw is dan al zwanger van haar vierde kindje. En hij gaat naar de kerk. Naar de kerk? Dan moet ik nog even naar de Hofstraat, want dan hebben we weer een bespreking. Ach, en mijn oma die vraagt dan niet verder. Want ja, ze weten dat ze wel iets met verzet te maken hebben. Ze zwaaien elkaar gedag. Maar dan komt mijn opa niet thuis. Hij komt nooit meer thuis. Waarschijnlijk is hij verraden en samen met een andere verzetsman gearresteerd. En ook zoiets, in de Hofstraat is dat gebeurd en mijn oma wilde vroeger ook nooit door de Hofstraat lopen. Dat was vlak bij de stad bij ons, maar ze wilde er nooit doorheen. Zo erg heeft ze het eigenlijk gevonden. Mijn opa wordt dan gevangen gezet in de Koning Willem III kazerne. Dat is achter bij Orde. Apeldoorners weten ook wel de Koning Willem III kazerne. En dat is ook wel een weetje, want ik heb natuurlijk, mijn moeder heet Nelly, maar mijn oom heet Nico. En Nico werd na de oorlog, moest hij in dienst en die ging naar de Marchaussee bij de Koning Willem III kazerne. Wat op een dag Toen hij er zat, werd hij op het matje geroepen. Door de leiding. Ja, ouwe Jan? Wil je toch die vingers stikken? Ja, wat dan? Wil je geen woorden meer in de muur krassen? Woorden in de muur krassen? Ja, hier zie je toch? Daar staat ouwe Jan. Toen vond mijn oom Nico, het heel verbazingwekkend. Dat had, toen zijn vader gevangen zat, had zijn vader dat in de muur gekrast. En een H, ouwe Jan, of een N, ouwe Jan, of je nou Hendrik of Nico, dat lijkt eigenlijk ook nog best wel op elkaar. Dus toen kon hij uitleggen, ja, dat heb ik niet gedaan. Ik heb mijn vader gezeten in de oorlog. Na de Willem III-kazerne wordt hij overgebracht naar kamp Amersfoort. En vandaar wordt hij weer overgebracht naar concentratiekamp Neuenkamme. Daar kan hij ook niet blijven. Begin maart gaat hij op transport naar Waterstad. En vanaf 7 april naar Ravensbrück. Nou, dat was eerst een vrouwenkamp, maar later was het ook een mannenkamp. En daar kwam hij pas aan een vreselijke reis van 10 dagen. 7 april, 10 dagen erbij, 17 april kwam hij eraan. Dat was de dag dat Apeldoorn bevrijd werd. Misschien vanaf die dag, vanaf 17 april, mijn oma steeds al uit het raam gekeken met haar 3 kinderen en met zwangerbruik van, oh, zou die nog bijna terugkomen? Want kwamen natuurlijk, die dagen daarna, heel veel mannen en vrouwen kwamen dan wel terug. Maar nee, op 22 april 1945 is hij er overleden. En 8 dagen later werd het kamp door het Sovjetleger bevrijd. Ja, en hij was 1. Ja, van die, ze zeggen zelfs 30.000. Er zijn zelfs bronnen die zeggen 90.000 mensen die daar gestorven zijn. Of door geëxecuteerd, of door honger, of door ziekte. Ja, en mijn oma, die wilde eigenlijk nooit vertellen van de oorlog. Ja, voor mij is het voorbij. En mijn oma was niet de enige. Je hoort wel vaker van mensen die dat allemaal hebben meegemaakt, dat ze niet met hun verhalen te koop lopen. Dus als meisje, als ik bij mijn oma was, nou ja, de Hofstraat, dat vond ze nog niet zo fijn. En ik weet wel dat ze 4 mei een hele belangrijke datum vond. Want dan had je de kranslegging en vooral het gewichtige moment van die 2 minuten stil. Daar werd er bij ons echt in geslepen. Dat gaf echt het gevoel van, oeh, we merkten wel dat het heel belangrijk was. Dat hebben we nog wel overgehouden, dat we dat nog steeds, die 2 minuten stil op 4 mei, echt heel belangrijk vinden. Ja, en dan is het ook na de oorlog. Dan komt er een gedenksteen in 1946 bij het politiebureau. Daar werd mijn opa postuum bevorderd tot adjudant bij de gemeente Apeldoorn. Er kwam toen een steen, ook op politiebureau. En nou, dat was best een mooie steen, maar ja, we hebben hem wel eens bekeken. Maar het werd het politiebureau werd verplaatst. En dat was na 37 jaar, kwam er een nieuw politiebureau. Ja, die steen, die was toch wel heel mooi. En wat moesten ze nou met die steen? Nou, dat werd uitgehakt, want die zou het nieuwe politiebureau komen. Hé, wat zagen ze toen? Toen zagen ze een koperen huls. En ik weet het nog, want ik was 13. En ik was ook met mijn zus en mijn broer en zo. En er kwamen echt mensen aan de deur. En dat was natuurlijk allemaal geregeld. En het ging een beetje langs ons hemd. Ik weet wel dat het heel bijzonder was. Want iedereen was eigenlijk vergeten dat die koperen huls achter die plaquetten zat. Achter dat monument, achter die steen van het politiebureau. En het was een steen waarop de namen stond van mijn opa en nog een verzetstrijder die ook bij de politie had gewerkt. En met heel veel eerbetoon en dat ze blij waren dat ze voor het vaderland gestorven waren. Nou, we waren heel benieuwd wat in die huls dan zat. Nou, dat werd dan geopend bij ons thuis en er kwam dan echt ook een groot document uit. Het hangt nu nog bij mijn moeder in de gang. En daar staat dan echt op van wat er allemaal gebeurd was. In korte bewoordingen. Nou, en dan hebben ze dat papier, zeg maar, dat document, hebben ze gewoon weer opgerold, hebben ze een kopie van gemaakt. En in het nieuwe bureau hebben ze dat ook weer achter het monument geplaatst. En ja, misschien, hij is natuurlijk heel veilig opgeborgen, maar ooit zal hij ook weer tevoorschijn komen. En dan kan het verhaal van mijn opa weer opnieuw verteld worden. En natuurlijk is er nog veel meer gebeurd. Maar ja, ik heb 10 minuten de tijd en het zal om. Dus het belangrijkste hebben we ook wel gezegd. En misschien denk je wel van, oh mijn opa, of ik heb dit gehoord of dat gehoord. En misschien heb je heel veel boeken gelezen. Maar ik wil toch afsluiten met een stukje van Corrie ten Boom. Er wordt in onze tijd veel gesproken over vrede tussen de volkeren. En iedereen weet hoezeer dat nodig is. Velen denken dat het zal helpen om over vrede te spreken. Maar als het niet van God komt en de leiders geen wijsheid van boven ontvangen, zal het niet helpen. En dat lees je in Jesaja 59 vers 8. De weg des vredes kennen zij niet en er is geen recht in hun sporen. Ze gaan langs kronkelpaden en niemand die ze betreedt kent vrede.
Ik doe het maar vanaf hier, want eer dat ik boven ben. Allereerst de koren hartelijk dank voor wat u heeft laten horen. Ook met de dirigent. Ik zie nu wat een werk dat voor hem zal zijn. Al die stemmen voor zich. Het was prachtig. Dat geldt ook voor onze instrumentalisten onder leiding van mevrouw Kooijman. Die staat inmiddels weer daar ergens. Hier een bijzonderheidje. Ik heb begrepen dat meneer Kortleven dit speciaal voor jullie bedacht heeft. Ik vond dat wel heel prachtig van hem. Ik denk dat hij wist hoe goed jullie dit gingen doen. Dat hij het daarom gedaan heeft. Ik vond het heel mooi. En dat geldt natuurlijk ook voor mevrouw van Luttikhuizen. Van de Meerheids inmiddels voor het verhaal over haar opa. We gaan zo samen nog zingen de twee versen uit ons volkslied. Het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. En daarna bent u allemaal van harte welkom om daar in die zaal met ons koffie te drinken.